Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe? D'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, de wie is wie van de wereldpolitiek was bijeen in München, precies één jaar nadat de oorlog in Oekraïne begon. Het was een drukte van belang. Wat werd daar besproken? In het openbaar, in de wandelgangen en achter gesloten deuren. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, dat ook op zijn kop staat, maar dan vanwege vastelovend, Mathieu Segers.
Ja, hoi Annette, inderdaad, vanuit Maastricht. We hebben de bonte sturm achter de rug, die was gisteren. Maar vandaag gaat dat onverminderd door, het carnaval.
Bonte sturm, dat is de optocht, hè?
Dat is de optocht in Maastricht, die bestaat bijna niet uit wagens. Maar dat is een soort stoet van mensen die verkleed zijn. Dat is altijd wel leuk.
Jij bent net terug uit München, koffer uitgepakt.
Ja, net uitgepakt. Ik was bij de Münchener Sicherheitsconferentie. Een driedaagse hoogmis van de high politics, kun je wel zeggen. De hele wereldpolitiek komt daar toch een beetje samen. En ik heb gisteren inderdaad de ICE-trein teruggenomen vanuit München via Keulen naar Aken. En ik kwam in steeds verder in carnavalssferen. Maar carnavalssferen waren er zeker niet in München.
We gaan het er uitgebreid over hebben deze aflevering. Maar voordat we beginnen, eerst nog even een vraag die we binnenkregen van vaste luisteraar en rots in de branding van de verdediging van Sparta, Bart Vriends. Hij was benieuwd of jij inmiddels de documentaire President Europe and War hebt gezien. En wat je ervan vond, die documentaire over Macron.
Zeker, die heb ik zeker gezien. Die wilde ik ook heel graag zien. En ik vond het een fascinerende documentaire. Fascinerende journalistiek ook. Want zo dicht kom je natuurlijk zelden op een regeringsleider. En in dit geval is het ook nog niet zomaar een regeringsleider, maar de president van Frankrijk in de rol van voorzitter van de Europese Unie. En hoofdonderhandelaar namens Europa met Poetin in de aanloop naar de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne. Dus dat is hele spannende televisie. Het hele gezin heeft meegekeken. Iedereen vond het spannend. En wat ik er zelf als historicus heel bijzonder aan vind, en dat maakt ook wel een unieke documentaire, is dat je allerlei informatie meekrijgt, onder andere over telefoontjes tussen Macron en Poetin, die je normaal gesproken pas na 30 of 50 jaar kunt terugvinden in de archieven. Want zo lang blijven dit soort gesprekken normaal gesproken geheim. En dat zegt ook iets over, denk ik, de betekenis van deze documentaire. Want het is natuurlijk ook een publicitaire zet vanuit Macron en het Westen om aan te geven dat men er echt alles aan gedaan heeft om die oorlog te voorkomen. En dat de schuld voor de escalatie uiteindelijk niet gezocht moet worden aan de kant van Europa. En natuurlijk is het ook zelfpromotie voor Macron. Dus het is op allerlei manieren een hele interessante documentaire die het kijken en ook het terugkijken waard is de komende jaren.
Goed, tijd om terug te blikken op de 59e Münchner Sicherheitsconferentie. Zaterdag kreeg ik een appje van je. Kort filmpje dat je had opgenomen van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Met de tekst erbij, waanzinnig hier. Gevolgd door een opsomming van, ja, van wie niet eigenlijk. Wie heb je allemaal gezien daar?
Ja, het was echt ongelooflijk, Annette, wat daar samen was in dat hotel in München. Ik ga even gewoon wat namen van een aantal mensen noemen die er allemaal in levende lijven waren en ook met elkaar in debat zijn gegaan vaak. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Kamala Harris, je noemde al de vicepresident van de Verenigde Staten, Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk, Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO. Bill Gates, die liep daar ook gewoon rond. Dan waren er allerlei ministers en hoogwaardigheidsbekleders, zoals de minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan, de premier van Namibië, de president van Ghana, de minister van Buitenlandse Zaken van Brazilië, de baas van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, Georgieva, Jozef Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de Europese Unie, John Kerry liep er rond, de minister, de hoogste persoon voor het buitenlands beleid van China, Wang Yi was er, Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Tsikhanouskaya, de oppositieleider uit Wit-Rusland. Mette Frederiksen, de premier van Denemarken. Annalena Baerbock, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Robert Habeck, de minister van Economische Zaken en Milieu van Duitsland. Kaya Kallas, de premier van Estland. Ja, en ga zomaar door. Dit is maar een willekeurige greep uit iedereen die daar was. Dus het was een tamelijke dichtheid van beslissers in de wereldpolitiek van dit moment, zou je kunnen zeggen.
Heb je er ook een paar zelf gesproken?
Nou, kijk, heel veel pers is daar natuurlijk ook aanwezig. Die zijn weliswaar allemaal geaccrediteerd. En je kunt heel dichtbij. Je bent een gedeelte van die conferentie, dus je bent heel dicht bij elkaar. Soms zit je naast elkaar en wissel je wel een woord. Want deze mensen doen ook vaak mee in het publiek. En gaan naar verschillende panels waar dan collega's in zitten of speeches die zij geven. En dan zitten zij gewoon in het publiek. Dus dan kom je heel dicht bij elkaar en kun je af en toe ook wel een woord met elkaar wisselen. Maar deze beslissers zijn natuurlijk ook heel druk. Hun hele agenda zit bomvol. Het zijn maar 3 dagen, eigenlijk maar 2,5 dag. En iedereen is daar samen. Dus behalve dat er opgetreden moet worden op het podium en naar elkaar geluisterd moet worden als men op het podium zit, is er ook van alles gaande achter de schermen natuurlijk, zoals je je kunt voorstellen. Het is een waanzinnige agenda van bilaterale meetingen, diners, VIP-bijeenkomsten, waar je dan weer aparte uitnodigingen voor moet hebben enzovoort.
Ook altijd belangrijk te benoemen wie er niet waren. Want je zegt al, het is een parade van hooggeplaatste figuren. Maar wie er niet waren, dat waren de Russen. Waren zij de meest opvallende afwezigen?
Ja, het was ook voor het eerst dat er expliciet 2 landen niet uitgenodigd waren. Dat werd ook wel heel duidelijk verkondigd door de organisatoren. De Duitse diplomaat Heuschen is op dit moment de voorzitter van de Münchener Sicherheitsconferentie. En die zei, ja, dit was de eerste keer dat er 2 landen heel duidelijk niet uitgenodigd waren. Dat was behalve Rusland ook Iran.
Dat waren de grote afwezigen. Hoe kwam jij daar terecht? Hoe werkt zoiets? Krijg je een persoonlijke uitnodiging? Hoe gaat dat?
Ja, je moet een persoonlijke uitnodiging krijgen. Anders kun je niet naar binnen. Het is natuurlijk een enorme beveiliging ook rondom dat conferentieoord dat tot ver in de binnenstad van München zich uitstrekt. Dan moet je door allerlei veiligheidspoorten. Ja, dan moet je je persoonlijke uitnodiging hebben laten zien. Daarmee krijg je dan een accreditatie waarmee je door al die poorten kunt. Behalve als de Amerikaanse vicepresident aankomt of vertrekt. Want dan wordt de stad nog verder afgezet en hangen er helikopters boven het conferentieoord. En komt er een stoet van Amerikaanse SUV's die bijna oneindig is door de straten van München rijden. Maar je hebt inderdaad dus die persoonlijke uitnodiging nodig. Ja, en dat gaat via je netwerk over het algemeen. En het is een privilege om uitgenodigd te worden, want je wordt dan toegelaten als het ware tot het hart van de internationale politiek. En daar wordt natuurlijk uitgebreid gecheckt wie daar wel en niet bij gewenst is.
Het wordt ook wel omschreven als het Davos van de geopolitiek, hè? Wat is de historische betekenis van deze conferentie?
Nou, die conferentie is eigenlijk vanaf het begin af aan heeft hij een soort allure gehad inderdaad van de hoogmis van de high politics of de geopolitiek van het moment. En het begon in 1963 toen de initiatiefnemer van deze Münchener Sicherheitsconferentie, Heinrich Ewald von Kleist-Schmenzin, deze conferentie de eerste keer organiseerde. Wie was deze Heinrich Ewald von Kleist? Nou, dat was eigenlijk een Duitse militair, ook in de Tweede Wereldoorlog, maar die wel betrokken was bij een moordaanslag, poging tot moord op Hitler in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog. En vanuit zijn lessen die hij zelf geleerd had, vond hij het belangrijk om deze conferentie in 1963 te starten, omdat hij natuurlijk het nie wieder in praktijk wilde brengen. En zijn overtuiging was dat het ongelooflijk belangrijk was om dat te voorkomen in de toekomst. Je altijd met elkaar als internationale politiek in gesprek moet zijn. En dan niet alleen in officiële onderhandelingen, maar juist ook in een soort formeel informele bijeenkomsten, waar je de kans hebt om behalve voor een breder publiek en in officiële onderhandelingen ook informeel met elkaar bij te praten in allerlei kamertjes en overlegmogelijkheden. En die worden in een ongekend aantal geboden in dat gigantische hotel Bayerischer Hof in het centrum van München.
Omschrijf die locatie eens. Het is een hotel, maar ja, het is een enorm huis, noemen ze het zelf. Ik heb even op de website gekeken. Kamers vanaf €400. Standaard 2-persoonskamer. maar wat maakt dit zo'n geschikte plek voor zo'n conferentie? Voor diplomatie?
Ja, Annette, geschikte plek. eigenlijk is het een hele ongeschikte plek en daardoor een geschikte plek. Dus het is een. Je moet het je een beetje voorstellen als een. Het zou een ideale filmlocatie zijn. Het is een oud, echt oud Midden-Europees sfeer. Er hangt er echt oud Grand Hotel, zou je kunnen zeggen. Het is niet alleen een Grand Hotel qua sfeer en qua barokke leuningen langs de trappen en dergelijke. En tapijten, dat kroonluchters. Maar het is ook echt een oud Europees hotel in de zin van dat het een gigantisch labyrint is van gangen, kamers, zalen enzovoort. Ook barren, koffiebar, maar ook een soort van cocktailbar gedeeltes. Kelders, waarvan alles mogelijk is, ook in de sfeer van horeca. Dus dat is een enorm labyrint. En dat maakt de plek heel geschikt, want dat zorgt ervoor dat er een oneindige hoeveelheid van kamertjes is die beschikbaar zijn voor allerlei onderhandelingen, afstemmingen, bilaterale besprekingen enzovoorts. Aan de andere kant is het groot genoeg om echt een hele grote zaal te hebben. Een soort theaterzaal met ook een balkon, zoals je dat hebt in klassieke barokke theaters. En daar kunnen dus grote bijeenkomsten plaatsvinden waarbij je dan meteen weer die zaal kunt verlaten via allerlei trappen, gangen naar kamers waar je eventueel een meeting hebt. Dus op die manier is het hotel heel geschikt. Maar het is eigenlijk ook ongeschikt als je dus realiseert dat bijvoorbeeld zo iemand als Kamala Harris daar moet aankomen. Die moet dus het hele centrum van München door, eigenlijk met een kolonne van auto's. En in die zin is het een hele onpraktische locatie, want er moet gigantisch veel worden afgezet. Het is niet een of ander conferentieoord, het is midden in de stad. Die Münchener die staan ook overal langs dranghekken te kijken wie er allemaal uit de auto's komen. Want je kunt je voorstellen dat er een hele straat met journalisten in van die tentjes die allemaal stand-up interviews doen met mensen die uit die auto's komen. En dan voltrekt zich hetzelfde weer bij de ingang van het hotel, waar ook een hele grote veiligheidsorganisatie omheen is, waar je doorheen moet voordat je binnen bent. Maar het bijzondere is, als je eenmaal binnen bent, ben je binnen in een soort informele sfeer. Daar valt eigenlijk alles weg. Die regeringsleiders lopen er ook als gewone mensen rond, zou je kunnen zeggen. Er zijn weinig adviseurs bij aanwezig. Dus ze gaan ook heel vaak direct met elkaar in gesprek. En daar sta je vaak heel dichtbij. Zo heb ik Sanna Marin, de Finse premier, heel uitgebreid zien en horen praten met Stoltenberg, de baas van de NAVO. En dat ging ongetwijfeld over de stand van zaken in de NAVO-lidmaatschapsaanvraag van Finland en Zweden, die op dit moment zo moeilijk ligt door de problemen die Turkije, maar ook Hongarije daarover.
En zij benadrukte nog eens hoe belangrijk het was dat Finland en Zweden samen werden.
Precies. Ja. Ja, dus dat, en daar zag je gewoon, ik stond daar echt een meter vandaan, gebeuren dat de actuele kwesties met elkaar worden doorgenomen en marge van dat podium. Ook als men niet in een zaaltje zit. Want iedereen komt elkaar daar gewoon letterlijk, lopen met elkaar tegen het lijf.
Laten we naar de inhoud gaan, Mathieu. Want vorig jaar vond deze topconferentie plaats een paar dagen voor de Russische invasie van Oekraïne. Iedereen had op dat moment nog hoop op een diplomatieke uitweg, bijna iedereen. Wat was het overheersende gevoel dit jaar?
Nou, men refereerde heel veel naar die bijeenkomst van vorig jaar, waar men inderdaad dus helemaal in de geest van de Münchener Sicherheitskonferentie en Ewald von Kleist Schmenzin, die we net genoemd hebben, de initiator ervan, ervan overtuigd was dat als men maar bleef praten, dat er dan een oorlog afgewend zou kunnen worden in Oekraïne. Dat bleek natuurlijk een paar dagen later al niet het geval. En dan zou je je natuurlijk kunnen afvragen, was dat niet het failliet van de Münchener Sicherheitskonferentie eigenlijk? De grote mislukking van een recept dat vroeger misschien werkte in de internationale politiek, maar nu niet meer. Nou, dat verhaal dat werd met alle kracht, echt met alle kracht, door alle aanwezigen bijna die er waren, tegengesproken. Het was niet zo dat de Münchener Sicherheitsconferentie gefaald had. Sterker nog, deze Münchener Sicherheitsconferentie een jaar later was de belangrijkste ooit. En zo werd die ook ingevuld. En dat zag je alleen al aan de aanwezigen die ik net opzomde. Want het was echt ook voor de Münchener Sicherheitsconferentie een hele lange parade van regeringsleiders, met name uit het Westen, die daar waren om het belang van deze conferentie te onderstrepen en om ook te onderstrepen dat juist zoiets als de Münchener Sicherheitsconferentie hoort bij hoe het Westen de internationale politiek wil benaderen, ook gezamenlijk.
Maar Mathieu, was dat een soort bezwering of doorvoelde men dat ook echt zo daar?
Het was een beetje afhankelijk van de persoon, denk ik. ik denk wel dat je gelijk hebt, Annette, dat het ook een bezweringsformule was. Want er staat nogal wat op het spel voor de wereld, Europa, de transatlantische relatie sinds een jaar. Dat besef was er heel duidelijk. En men weet natuurlijk ook niet helemaal precies hoe dit verder gaat en of men echt bij elkaar kan blijven. Dus het was ook een soort van moment om elkaar in de ogen te kijken, letterlijk, en moed in te spreken. En dat deden een heel aantal van de aanwezigen ook heel expliciet. En ja, je weet natuurlijk, net als ik, dat de Amerikanen dan op dit soort momenten uiteindelijk nooit teleurstellen. Hun retorische talent kwam ook hier weer heel goed naar boven.
Wat viel je het meeste op?
Ja, wat me het meeste opviel, Annette, was toch de eigenlijk enorme show-off, want dat was het, van transatlantische solidariteit. Dus de samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie ten bate van de positie van Oekraïne, de verdediging van Oekraïne. Dat werd door iedereen enorm benadrukt en de Amerikanen namen daarin het voortouw. En zoals je weet, Amerikanen kunnen dat als geen ander. Dus ook vicepresident Kamala Harris stelde hier helemaal niet teleur. Integendeel, ik vond haar enorm sterk overkomen in haar speech, waar zij eigenlijk ook een soort inhoudelijke extra laag toevoegde ter legitimatie van de steun aan Oekraïne.
The United States has formally determined that Russia has committed crimes against humanity. In the face of these indisputable facts, to all of us here in Munich, let us renew our commitment to accountability. Let us renew our commitment to the rule of law. As for the United States, we will continue to support the judicial process in Ukraine and international investigations, because justice must be served.
Ja, wat we hier horen, Annette, is natuurlijk Kamala Harris, die heel duidelijk zegt, dit is niet zomaar een oorlog. Hè. Er staat hier heel veel meer op het spel, ook voor de Verenigde Staten van Amerika. En wij zullen doorgaan, niet alleen met de steun aan Oekraïne, maar ook met het investeren in het, zoals de Amerikanen dat noemen, accountable houden van Rusland voor alle oorlogsmisdaden die zij nu al begaan hebben. En ze was er dus klip en klaar over. Dat hoor je ook in dit fragment. Dat de Verenigde Staten hebben vastgesteld dat die oorlogsmisdaden er zijn. En dat ze ook echt willen dat Rusland daarvoor verantwoordelijk gehouden gaat worden. Omdat dat heel belangrijk is in de ogen van de Amerikanen. Ik denk dat ze daar gelijk in hebben voor de stabiliteit en de toekomst van de wereld. En de Amerikanen onderstreepten dit ook op allerlei andere manieren. Wat ook historisch was, was dat ze hier waren in het kielzog van Kamala Harris en Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de regering Biden. Ze waren hier, de Amerikanen, met de grootste bipartisan delegatie ooit bij de Münchener Sicherheitsconferentie. Nou, wat is nou die zo'n bipartisan delegatie dan precies? Dat is een delegatie van leden van het congres en de senaat uit de Verenigde Staten, van beide partijen, dus van zowel de democraten als de republikeinen. En dat was niet alleen bijzonder omdat het in getallen de grootste delegatie was, maar het was ook bijzonder omdat die hele delegatie eigenlijk dit hele punt van Kamala Harris, wat we hier net gehoord hebben, van een soort extra zwaarte voorzagen. Want zij straalde uit dat de Verenigde Staten, hoewel het land op heel veel punten natuurlijk enorm gespleten is politiek. Daar weten we alles van. En democraten en republikeinen elkaar in de binnenlandse politiek echt letterlijk de tent uit vechten. Hier toch een enorme eenheid uitstralen en verenigd zijn in het doel van de verdediging van Oekraïne tegen de aanvalsoorlog van Rusland.
We hoorden Harris net zeggen, justice must be served. Dat is het morele belang om Oekraïne te steunen. Maar dan is er nog een strategisch belang. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg die verwoordde dat als volgt.
There are no risk-free options. But the biggest risk of all is if Putin wins. If Putin wins in Ukraine, the message to him and other authoritarian leaders will be that they can use force to get what they want. This will make the world more dangerous and us more vulnerable. So supporting Ukraine is not only the morally right thing to do, it is also in our own security interest.
Ja, wat we hier horen, Jens Stoltenberg inderdaad. En hij was misschien wel de meest uitgesproken havik, om het zomaar eens te zeggen, op deze Münchener Sicherheitskonferentie. Zeker op het hoofdpodium, waar hij echt het punt maakte van we moeten deze oorlog, moet gewonnen worden door Oekraïne. Dat punt maakten meer mensen. Maar Stoltenberg was heel duidelijk erover dat dat moest met meer wapenleveranties, met sneller opvoeren ook van de wapenproductie in Europa. Dat werd overigens heel erg gesteund vanuit de Europese Commissie bij monden van Ursula von der Leyen. En daar zag je wel heel interessant een soort nieuwe rolverdeling. Je zag Stoltenberg, de Europeaan, eigenlijk in de rol van de Amerikanen, namelijk het militaire punt, heel duidelijk maken. Dat moet hij natuurlijk ook doen als NAVO-baas. Maar hij werd daarin gesteund vanuit de Europese Commissie. Mm-hmm. Ik noemde von der Leyen al, maar ook Jozef Borrell was daar heel erg duidelijk over. De Europese Unie moet veel militairder worden en op die manier ook de NAVO versterken. Dat was een soort antwoord op deze woorden van Stoltenberg. En de rolverdeling was dus dat de Europeanen in München eigenlijk het militaire verhaal hielden voor een groot gedeelte. En de Amerikanen meer het moreel-ethische verhaal, dat ging over accountability. Wat met name gesteund werd uit landen die een geschiedenis hebben met Rusland, zoals Estland. Kallas, de premier van Estland, was er ook heel duidelijk over dat die accountability ongelooflijk belangrijk is. En zij verwees daarbij onder andere naar de processen van Nuremberg na de Tweede Wereldoorlog, dat die zo belangrijk zijn geweest voor de wereldpolitiek. Omdat duidelijk werd dat als je oorlogsmisdaden begaan had op de schaal waarop de nazi's dat gedaan hadden, dat dat niet onbestraft voorbij ging. Maar dat het ook ongelooflijk belangrijk was in de sfeer van informatie van de Duitsers over wat er eigenlijk gebeurd was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Kallas liep voorop in dit verhaal, maar dat paste dus in de bredere context die geschapen was eigenlijk door Kamala Harris om het hierover over te hebben. En het is interessant om te zien dat ethische punt zo expliciet naar voren gebracht werd door de Amerikanen.
Maar deden de Amerikanen dan alleen een moreel appel?
Nee, natuurlijk niet. Amerikanen blijven natuurlijk Amerikanen en namen ook hun verantwoordelijkheid op dat meer strategische punt. Degene die dat misschien wel het meest helder verwoordde was Lindsey Graham, een eminente senator in de Amerikaanse Senaat namens de Republikeinse Partij.
We have enough members of Congress in Munich to have a session of Congress. So that's good news. Bad news for Putin, good news for Ukraine. Why are so many of us here? You know, Joe Lieberman was one of the three amigos with Senator McCain and myself. I think all of us in America see this as a opportunity and a requirement for us to come here and tell our European allies and the entire world we're not going to forgive and forget when it comes to Putin's aggression. So this is a stunning political event in America. Senator McConnell, Senator Schumer are leading delegations. We have a bipartisan, bicameral representation in Munich that I think is a story unto itself. So Putin has given us a chance through his barbaric behavior to reset the world in a better way. And if we fail, God help us all. If you don't think this is global, then you're missing a lot. Don't you think if Putin goes down in flames, Taiwan is less likely to be invaded?
Ja, Mathieu, het meest interessante punt is misschien wel waar die eindigt. Want hij noemt China niet, maar dit gaat natuurlijk over China. Waren er veel zorgen over China het afgelopen weekend daar in München?
Ja, zeker. En eigenlijk op de achtergrond van die hele Münchener Sicherheitskonferentie speelde natuurlijk de alsmaar oplopende spanningen tussen de VS en China, waar we al een tijden mee te maken hebben, die de laatste weken nog tot een nieuw hoogtepunt is gekomen via die ballonincidenten, mm-hmm. Die in Amerika tot zoveel ophef geleid hebben. En ook in de bilaterale relatie tussen de VS en China voor heel veel extra spanningen gezorgd hebben. En Wang Yi, de hoogste man voor het Chinese buitenlands beleid, was in München En nam ook het hoofdpodium op een gegeven moment om het Chinese perspectief met de aanwezigen te delen. En dat was toch niet bepaald een geruststellende toespraak, moet ik zeggen, Annette. Het was een klinische en harde toespraak, waarin die eigenlijk rechtstreeks ook een aanval opende op de VS door te zeggen dat men daar hysterisch geworden was door die ballonnen. Dat de VS met twee maten meet als het gaat over interventies in de wereldpolitiek. Namelijk dat zij dat doen. En Wang Yi benadrukte, China heeft nog nooit, is nog nooit een oorlog begonnen. En dat was misschien wel het meest onrustbarende. En dat sluit heel erg aan bij die laatste woorden van Lindsey Graham. China zei, wij zijn tegen het schenden van territoriale integriteit. Dat zei Wang Yi in zijn speech. Maar na zijn speech werd hij kort bevraagd door Wolfgang Ischinger, de voorganger van Heusgen. Die was tot vorig jaar eigenlijk voorzitter van de Münchener Sicherheitsconferentie. En deze Ischinger die opende gewoon met een hele erge duidelijke vraag. Hij zei namelijk, wat verstaat u precies over dat u tegen het schenden van territoriale integriteit bent in relatie tot de situatie met Taiwan? En daarop zei Wang Yi, de territoriale integriteit van China wordt geschonden door de opstelling van Taiwan. Want Taiwan is een integraal onderdeel van China. Dus hij draaide het punt om, hè, waar een gedeelte van het publiek natuurlijk verwachtte dat die territoriale integriteitskwestie, dat ging over de aanvalsoorlog van Rusland in Oekraïne, waarmee Rusland de territoriale integriteit van Oekraïne natuurlijk flagrant schendt. Maakte Wang Yi hier een verhaal van wij zijn tegen het schenden van territoriale integriteit, maar dat gaat wat ons betreft over de Chinese territoriale integriteit als je het over Taiwan hebt. Ja. Dus de Taiwanese zitten hier fout. Dus op alle punten, zowel voor wat betreft de manier waarop hij de Amerikanen aansprak als zijn antwoord op deze kwestie Taiwan, was het verre van geruststellend. En dat was denk ik ook het algemene gevoel.
Ja, nou was het de bedoeling dat de VS en China elkaar daar ook bilateraal zouden spreken. Na die speech van China wilde de minister van Buitenlandse Zaken Blinken, wilde eigenlijk helemaal niet meer met die man in één kamer zitten. Is het toch nog gelukt om de spanning een beetje weg te nemen?
Ja, nou, dus ik denk niet dat het echt gelukt is om de spanning helemaal weg te nemen, maar men heeft elkaar wel nog ontmoet. En dat was ook echt een erekwestie voor Heusgen en Ischinger. Dus de, zou ik maar zeggen, de leiders van die Münchener Sicherheitsconferentie. Want die zeiden ook in het openbaar, is het niet zo dat deze Münchener Sicherheitsconferentie op dit moment het ideale platform biedt voor China en de VS om elkaar toch even te spreken. En misschien op die manier wederzijds wat spanningen weg te nemen. Nou, dat leek aanvankelijk dus niet te gaan lukken, omdat Blinken echt geprovoceerd was en dat ook heeft laten weten door die speech van Wang Yi. Maar uiteindelijk schijnt het zo te zijn dat ze vlak voor het vertrek van de Amerikanen toch elkaar nog getroffen hebben in een van de kamertjes in Bayerische Hof. En wat daar precies besproken is, is niet duidelijk. Wat je wel hoort en marge van die gesprekken is dat men ook wel weet van de Chinezen dat er een verschil kan zitten tussen retoriek op de bühne en de daadwerkelijke deals en afspraken die eventueel gemaakt worden in kamertjes die niet open zijn voor de rest van de wereld. En dat zij dus in die zin ook erg hechten aan de vertrouwelijkheid van de internationale diplomatie en daar af en toe ook gebruik van maken in een de-escalerende manier. Of dat echt gebeurd is, dat weten we niet. We hebben alleen de terugkoppeling van Blinken gezien in de internationale pers. En die heeft heel duidelijk gezegd dat hij met al die dingen die Wang Yi gezegd heeft op het podium niet eens is. Dus of de spanning echt uit de lucht is, ik weet het niet, Annette. Dat ze elkaar hebben kunnen spreken is denk ik sowieso winst. Maar of dat tot fundamentele andere ontwikkelingen leidt in de nabije toekomst, dat waag ik te betwijfelen. De Chinezen zaten er heel geharnast in. En iemand als Jens Stoltenberg was echt ook heel expliciet uitgesproken. Iedere keer als hij het over Oekraïne had, zei hij in de laatste zin, the Chinese are watching what is happening there. Als we de oorlog niet winnen in Oekraïne, dan wordt de kans op escalatie in Taiwan alleen maar groter.
Terug naar Oekraïne, Mathieu. Hoe werd er over de opstelling van de EU gesproken?
Ja, dat is eigenlijk het tweede grote punt, denk ik, van die Münchener Sicherheitsconferentie. aan de ene kant had je dus het eerste punt, die transatlantische solidariteit, die op allerlei manieren gevierd en onderstreept werd. Het tweede grote punt was dat de Amerikanen, en Lindsey Graham, die we net hoorden, die deed dat heel expliciet, de Europeanen echt opriepen om een geopolitieke rol te gaan invullen. En dan niet alleen op het gebied van wapenleveranties, waar Europa natuurlijk langzamerhand ook steeds meer aan doen is. Mm-hmm. Scholz was daar weer heel duidelijk over. En de Duitsers lopen ondertussen voorop. Die investeren heel veel in de oorlog in Oekraïne ten opzichte van andere Europese landen.
Engeland?
De Polen doen heel veel. En er was nieuws inderdaad. Rishi Sunak, je zou het bijna vergeten, want de zaal was half leeg toen hij begon te spreken, omdat er zoveel anderen al waren geweest. Maar die kondigde aan dat het Verenigd Koninkrijk voor het eerst nu lange afstandsraketten gaat leveren aan Oekraïne. Dat was ook eigenlijk groot nieuws, wat een beetje ondersneeuwde. En dat is misschien wel een vooraankondiging van nog meer wat er gaat komen op dat punt. Want de Oekraïners vragen natuurlijk constant om meer wapens en ook andere wapens, lange afstandsraketten, vliegtuigen. Daar zal het de komende weken en maanden zeker over gaan. Maar terug naar het hoofdpunt. De oproep van iedereen, de Amerikanen, de rest van de wereld die daar aanwezig was, de Europeanen die niet in de Europese Unie zitten, was allemaal hetzelfde. Europa, vul die geopolitieke rol die jullie nu toch eigenlijk een beetje tegen de verwachting in aardig goed hebben ingevuld het afgelopen jaar, met grote snelheid verder in. Doe meer militair. De Amerikanen, Lindsey Graham, was heel duidelijk over, en dat was eigenlijk een soort vertaling ook van de speech van Kamala Harris. Doe meer op het gebied van accountability. Zorg ervoor dat wat wij heel graag willen, namelijk de Russen verantwoordelijk houden, dat jullie dat invullen. Want wij in de Verenigde Staten kunnen dat niet. Jullie kunnen dat in Europa veel beter. De Amerikanen zijn onder Trump uit allerlei internationale organisaties gestapt. Ze zitten natuurlijk niet in het International Criminal Court. Ze hebben minder ervaring met dit soort processen. En dat vond ik ook wel heel opvallend om te zien. De Amerikanen zeiden eigenlijk, en Graham was daar het duidelijkste in, zoals ik net al zei, van help ons om die accountability, het internationaal recht, de beloftes van de UN-charter uit 1945, opnieuw te laden in deze realiteit van de 21ste eeuw met de oorlog die we hebben met Rusland.
Maar als jij het hebt over, er wordt aan de EU gevraagd om die leiderschapsrol, die co-leiderschapsrol op zich te nemen, dan heb je het vooral dus over, of dan heeft men het daar vooral gehad over justitieel, het accountable, het verantwoordelijk houden van oorlogsmisdaden van de Russen, het internationaal strafhof. Moeten we daaraan denken?
Ja, aan zoiets moet je denken. Dus Graham riep op tot een apart Europees hof hiervoor in Europa. En dit gaat over meer dan alleen het accountable houden. Want dit gaat eigenlijk over de geloofwaardigheid van de naoorlogse westerse orde. Ja, en zo brachten de Amerikanen het ook. En zo begrepen de Europeanen die er waren het ook. Als wij dit niet in een strafhofachtige setting vorm kunnen geven, en eigenlijk liever vandaag dan morgen, dan gaan we geloofwaardigheid verspelen op al die dingen die we na de Tweede Wereldoorlog hebben afgesproken, vastgelegd hebben in het VN-charter, waar ik het net al over had, vastgelegd hebben in transatlantische en Europese verdragen, die altijd moreel en ethisch ook gedragen werden. Het ging nooit alleen over geopolitiek, calculatie en militaire macht. Het ging altijd ook over het in stand houden van een internationale orde van open samenlevingen, democratieën en rechtsstaten. En daar ging het dus heel erg over in die Amerikaanse oproep naar Europa. En ik vond dat in die zin indrukwekkend, dat de Amerikanen eigenlijk aangaven wat wij na de Tweede Wereldoorlog konden, op basis van het krediet wat we hadden in de wereld, om ook een moreel leiderschap in te vullen. Dat kunnen we op dit moment niet meer. En dat heeft natuurlijk met de recente geschiedenis te maken. Je kunt in Irak beginnen of in Afghanistan. Of je kunt naar de regering Trump kijken, of naar het klimaatakkoord waar die regering uitgestapt is. En, of naar allerlei andere acties van de Amerikanen in de multilaterale wereld, in de World Trade Organization bijvoorbeeld op dit moment. En dan moet je vaststellen, de Amerikanen zijn niet meer de geloofwaardige drager, moreel ethisch, van die naoorlogse multilaterale orde die zoveel stabiliteit en welvaart heeft gebracht in het Westen. Zij zien dat dus blijkbaar zelf ook in. En daarom was die oproep aan Europa zo indrukwekkend. En dan kom je toch weer terug, Annette, op de oude rolverdeling. Want retorisch deed men wel een soort changement. Hè? Men pakte elkaars rol. Dus de Europeanen waren daar als haviken die het hadden over militaire steun opvoeren en dergelijke voor Oekraïne. De Amerikanen zaten op het accountability punt. Maar dat was de retoriek op de bühne. Aan de achterkant is het natuurlijk nog altijd omgekeerd. De Amerikanen doen verreweg het meeste militair. En de Europeanen moeten, die eigenlijk moeten, omdat de Amerikanen dat niet meer kunnen, die morele ethische dimensie en internationaal juridische dimensie gaan invullen.
Het is wel bijzonder dat de EU nu meer en meer wordt gezien als een serieuze geopolitieke speler. Want dat is lang niet altijd zo geweest. Hoe voelt de EU zich in die rol?
Ja, die voelt zich toch redelijk onwennig. Dus achter alle stoere woorden op het podium van al die regeringsleiders zie je toch ook dat de Europese Unie, en dat gaat dan op twee manieren, zowel de instituties, dus de commissie bijvoorbeeld, als de lidstaten die daar allemaal aanwezig waren, toch nog zoeken, echt zoeken naar de manier waarop dit op de lange termijn moet worden ingevuld. Die geopolitieke EU, inclusief dus een echte militaire Europese Unie. Want daar is iedereen daar was iedereen in München in ieder geval over eens. Daar moeten gewoon hele grote bakken geld in de eigen defensie. Omdat daar de afgelopen decennia echt achterstallig onderhoud is ontstaan. Eigenlijk in alle EU-lidstaten. Het vredesdividend, waarover gesproken werd na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog, dat is nu verspeeld. En nu moet er eigenlijk met grote urgentie geïnvesteerd worden. En zegt men eigenlijk allemaal 2% wat het, van het bruto binnenlands product, wat het vereist is voor NAVO-leden en waar veel Europese landen nog steeds niet aan voldoen, is het absolute minimum. Eigenlijk moet je meer doen. En dan komen we op een interessant punt, Annette. Want wie waren daar ook natuurlijk, welke Europeanen? De Polen. Mariuszewski was daar, de Poolse premier. Maar ook Sikorski was er bijvoorbeeld. En die waren heel duidelijk. Die zeiden, ja, wij, vergeet niet wat wij gezegd hebben op de laatste Münchener Sicherheitsconferentie van een jaar geleden. Wij zeiden, he's going in. En wij hadden gelijk. Dus de Polen zeiden daar heel duidelijk, ga meer naar ons luisteren en ga meer doen zoals wij. En wij besteden ondertussen 4% van ons bruto binnenlands product aan defensie. En dat is nodig en we gaan nog meer doen.
We hebben het er al vaker over gehad, Mathieu, dat het machtscentrum van de Europese Unie steeds verder naar het oosten opschuift. Dat merkte je dus ook het afgelopen weekend.
Nou, dat was daar echt heel erg duidelijk. Dus wat Donald Rumsfeld ooit gezegd heeft in de begin jaren 2000... toen de Verenigde Staten op zoek waren, Donald Rumsfeld, toen minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, op zoek waren naar Europese steun voor de oorlog, de oorlogen die de VS op dat moment voerde. Toen zei hij eigenlijk al van, er is een oud en een nieuw Europa. Het oude Europa is het Europa van Frankrijk en de Frans-Duitse as. En het nieuwe Europa, dat zie ik vooral in Polen en omgeving liggen. Dat werd dit weekend eigenlijk heel erg duidelijk. Dus de Polen claimen dat leiderschap, hebben ook een geloofwaardige claim, want ze hebben gelijk gekregen en ze lopen voorop in de grote ambitie om militair meer te doen. En ze hebben een hele sliert eigenlijk van nieuwe leiders achter zich aan die min of meer hetzelfde zeggen. En daar horen dus Finland bij monden van Sanna Marin. En Finland heeft ook altijd vanwege hun positie ten opzichte van Rusland groot geïnvesteerd ten opzichte van andere Europese landen in defensie en gaat daar ook mee door. Zij was er ook heel duidelijk over. Maar ook een land als Estland met Kallas, de premier, was heel duidelijk aanwezig. En ik denk, en dat is wel interessant, Annette, want dat komt er deze week aan. De Münchener Sicherheitsconferentie was ook in zekere zin een voorbereiding voor het bezoek dat Biden nu gaat brengen deze week aan Polen. 1 jaar na het begin van de oorlog gaat hij in Polen een grote speech geven over de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Maar dat doet hij natuurlijk ook niet zomaar in Polen. En de context waarin hij dat doet is een bijeenkomst van de VS samen met de zogeheten Boekarest 9. Dat zijn de landen in de Europese Unie die een grens hebben met Rusland. En dat is natuurlijk Midden- en Oost-Europa. Die worden dus nog een keer na die Münchener Sicherheitsconferentie als op het schild gehesen, eigenlijk als de leiders die op tijd gezien hebben wat er gaande was in Oekraïne en die ook de daad bij het woord gevoegd hebben. Zoals Finland meteen NAVO-lidmaatschap heeft aangevraagd, zoals een aantal van die landen meteen hun defensieuitgaven hebben opgeschroefd en de meest zware sancties hebben ingesteld. Allerlei dingen die een land als Nederland, waar een land als Nederland bijvoorbeeld maanden voor nodig heeft. En dat geldt ook voor voor andere West-Europese landen. Dus dat zag je heel duidelijk. En daar komt dan nog eens een keer bij dat natuurlijk een aantal van die landen geleid worden door de nieuwe sterren van de internationale politiek. Dus Annalena Baerbock verbleekte toch wat, de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, bij premiers als Sanna Marin en Callas uit Estland.
We hebben het nog niet gehad over de Frans-Duitse as. Mathieu, hoe is die het weekend doorgekomen? Heeft München Macron en Scholz goed gedaan?
Ja, Annette, het is wel veelzeggend dat we juist in Café Europa de Frans-Duitse as nu pas behandelen. Ik denk dat er twee dingen over te zeggen zijn. Eén Duits ding en een Frans ding. Ik begin even met het Duitse ding. Olaf Scholz was sterk. Een goede speech, een soort vervolgspeech op de Praag-speech die hij gehouden heeft afgelopen zomer, waar wij het vaak over gehad hebben in Café Europa. Ook een leestip geweest, die continueer ik, deze leestip. Want die bouwde hij verder uit, die Praag-speech. En was dus consistent, sterk en vulde eigenlijk in wat ook de cijfers zeggen, dat Duitsland, zeker nu na die toezegging van levering van Leopard-tanks aan Oekraïne, echt voorop loopt als het gaat over het waarmaken van al die geopolitieke grote woorden. Dan komen we bij Frankrijk. In de documentaire die we het begin van deze aflevering bespraken, Annette, die documentaire over Emmanuel Macron, President Europe and War. Daarin zegt Macron in het begin op een gegeven moment, als hij het Europees Parlement in Straatsburg gaat toespreken, en hij bevindt zich nog in een achterkamertje met zijn staf, zegt hij, laten we voor de verandering eens een keer op tijd komen. We gaan ze verrassen. En dan komt de Franse president op tijd die zaal binnen in Straatsburg. Daar moest ik enorm aan denken afgelopen zaterdag. Want toen was de Franse president weer vervallen in zijn normale gewoonte. Namelijk om als een soort hiphopster echt uitgebreid te laat te komen.
Hij maakte zijn reputatie weer waar.
Hij maakte zijn reputatie waar, maar dat was niet echt een gemakkelijk moment, moet ik zeggen. Want de voorzitter van de conferentie zei van, we zijn ongelooflijk blij om op deze eerste grote dag van de conferentie de Frans-Duitse as aanwezig te hebben. En de stoel naast Olaf Scholz was voor Macron natuurlijk en die was leeg. Dus daar begon het al mee. Toen begon Scholz zijn speech te geven, toen was die stoel nog steeds leeg. Toen moest na Olaf Scholz eigenlijk Emmanuel Macron zijn speech geven.
Maar die was
en toen
nog
was
steeds
hij er
niet.
Nog steeds niet. En toen begon het. Je hebt daar wel te maken met een zaal. Ik heb ze net opgenoemd wie daar zaten. Dus dat zijn geen mensen die makkelijk op hun stoel blijven zitten als er een leeg spreekgestoelte in beeld is. Dus iedereen stond op, begon met elkaar te praten. Velen verlieten de zaal, want iedereen dacht het is voorbij. De Duitse bondskanselier heeft duidelijk gesproken.
Ladies and gentlemen. Please take your seats. Please follow the model of the president of Montenegro who is sitting.
En toen kwam ineens langs een soort zijdeurtje Emmanuel Macron binnen. Maar toen was die zaal half leeg en de rest van de zaal stond recht op met elkaar te praten.
Ladies and gentlemen, it's my great honor and pleasure to announce the president of the French Republic.
Toen moest Macron met zijn speech gaan beginnen. Dus hij keek een beetje verrast rond. Want de Franse president is natuurlijk gewend dat ook als hij te laat komt, en dat is natuurlijk altijd zo, dat iedereen in de houding klaar zit te wachten op wat de president van de Vijfde Republiek te melden heeft. En dat was hier dus niet het geval. Dus hij moest toen vervolgens zijn speech beginnen voor een half lege en rumoerige zaal. Hij gaf wel een inhoudelijk goed voorbereide speech, maar die viel toch een beetje in het water. En toen hij daarna ook nog vragen moest beantwoorden, ja, toen keek hij ook een beetje, zoals een Franse president dat kon, nonchalant neerbuigend rond van, waar ben ik nu toch in beland? En gaf hij uit de losse pols wat antwoorden. En ik denk dus, als je hierop terugkijkt, dat het veelzeggend is over op dit moment toch de nog steeds gespannen verhouding in de Frans-Duitse as. Maar ook de positie van Frankrijk, die niet meer de gravitas heeft die eigenlijk toch hoort bij Frankrijk. In ieder geval volgens de Franse president zelf natuurlijk. Omdat de Duitsers al gesproken hadden en de Amerikanen eigenlijk genoeg gehoord hadden. En dat wil ik er nog wel even aan toevoegen, Annette, want dat gaan we de komende weken en maanden in de gaten houden. Wat we gezien hebben na de Münchener Sicherheitsconferentie, als het gaat over Macron, is dat hij zich een beetje gedistanceerd heeft van die conferentie in de zin van waar we het net zo uitgebreid over gehad hebben. Die transatlantische solidariteit. Het alsmaar verder investeren in de verdediging van Oekraïne. En de absolute noodzaak om te winnen van Rusland. Dat onderstreept de Franse president allemaal. Maar hij heeft na vertrek uit München toch ook weer laten weten dat hij het iets anders ziet als het gaat over Rusland. En dat er wel ruimte moet blijven om ook onderhandelingen op enig moment te kunnen openen. Daarmee heeft hij zich natuurlijk ook iets gedistanceerd van dit grote Duits-Amerikaanse feest, want dat is uiteindelijk die Münchener Sicherheitsconferentie natuurlijk ook, omdat hij natuurlijk als Frankrijk een eigen onafhankelijke koers wil varen. En tussen de regels door hoorde je in die Münchener Sicherheitsconferentie natuurlijk nog ook wel zorgen over het feit van, kan Europa deze eenheid volhouden als er ook nog allerlei bilaterale lijnen lopen naar Kiev vanuit de lidstaten en de coördinatie misschien nog niet helemaal optimaal is. En dan gaat het alleen al over het leveren van allerlei verschillende wapensystemen die niet op elkaar zijn aangesloten en waar grote efficiëntiewinsten te halen zijn. En de Fransen zijn daar een van de partijen die altijd natuurlijk in deze high politics en ook een eigen koers willen varen. En dat zag je ook gebeuren.
Goed. Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Mathieu, wat is je tip dit keer?
Ja, Annette, jij was er natuurlijk al van op de hoogte. En ook chef-redactie Freek Ewals. Want in onze appgroep had ik een jaar geleden al de liedjes van John Tana gedeeld. En we doen op de leestafel soms een algemene culturele tip. En in het kader van carnaval wil ik die mogelijkheid nu ook benutten. Dus dit keer geen boek, maar wel Maastrichtse cultuur. John Tana is op dit moment de absolute ster als het gaat over de carnavalsliedjes. En zijn nummer Foie Gras zegt eigenlijk alles over zijn stijl. En dat wil ik onze luisteraars graag aanraden voor deze carnavalsweek. John Tana, alles aan John Tana is Maastricht. Dus als je John Tana op een gegeven moment tot je neemt, ja, dan begrijp je denk ik heel veel. Je beleeft in ieder geval heel veel van de Maastrichtse cultuur. En zijn nummer Foie Gras, waarmee hij eigenlijk doorbrak ruim een jaar geleden, past daar helemaal in. En de eerste zinnen van het nummer zijn ook mooi, want die beginnen in Wiek aan mijn kant van de Maas. Zo gezegd. En jij, Annette?
Ja, ik heb iets anders. Ik heb weer een documentaire, of in ieder geval een aflevering van Frontlinie over het werk van Boskalis in de baai van Manila. Want er is natuurlijk afgelopen maand een groot maatschappelijk debat losgebarsten rond een initiatiefwet over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na het dreigement van het Boskalis-CEO Peter Berdowski om uit Nederland te vertrekken vanwege die aanstaande wet. Bram Vermeulen, de journalist, is gaan kijken waar Boskalis zich dan eigenlijk druk om maakt. Wat ze dan voor werk uitvoeren in het buitenland. En hij bezoekt in deze aflevering de baai van Manila, waar het bedrijf de grootste, het meest waardevolle project uit zijn geschiedenis uitvoert, namelijk landwinning voor de aanleg van een heel groot nieuw vliegveld. En hij brengt zo ontzettend goed voor het voetlicht wat de gevolgen zijn voor mens en milieu door de mensen daar te interviewen. Dus het is heel inzichtelijk. Ga het kijken als je het nog niet hebt gezien. Frontlinie van de VPRO is online terug te kijken. Dus dat is mijn tip. Chefredactie Freek tipt het artikel op Follow the Money. Frans Timmermans, de macht en onmacht van de groene onderkoning van Brussel, van Jesse Pinster. Een sterk stuk, zegt Freek, over de zwakke en sterke punten van Timmermans. En een typisch Café Europa stuk, want het gaat ook over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken.
Nou, daar hadden we vandaag echt geen gebrek aan.
Nee, precies. Bij al die boeken, nee, we hebben geen boeken. Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU of Instagram, @CaféEuropaPodcast. Mathieu, ga je nog even vastelovend vieren?
Ja, ik denk vandaag wel even. Ik moet toch even mijn gezicht laten zien. Dus ik ga begin van de middag de brug over, denk ik.
Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij. Wij spreken elkaar snel weer. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En tot de volgende.